أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بس brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ik mag het vandaag gaan hebben over een hele grote metgezel, Uthman ibn Affan. En ik verontschuldig mij vooraf alvast en ik vertel jullie dat wat ik hier straks in de komende minuten over hem ga vertellen bij lange na niet het complete plaatje is over Uthman ibn Affan, de derde kalif, zoals aangekondigd. Een grote metgezel. En hij heeft heel veel betekend voor de islam en de moslims. En ik kan hem niet in een half uurtje gaan beschrijven wie hij was, hoe hij was, wat hij allemaal gedaan heeft. Ik zal wel proberen een aantal fragmenten uit zijn leven eruit te lichten en dat hier te bespreken met jullie. Maar weet alvast van tevoren dat dit niet het volledige verhaal is. Uthman radiallahu anhu, die behoort tot de geprezen umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De geprezen generatie. De generatie van mensen die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in levende lijven hebben mogen meemaken. Zij die de islam hebben geholpen groot te worden. En zij zijn degene waarover Allah subhanahu wa ta'ala tevreden is. En zij zijn tevreden met hem. En zij zijn degene wie het paradijs beloofd is. Zoals het welbekende vers luidt in Surat At-Tawbah, ayah 100. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Was-sabiqoon al-awwaloon. من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. En de allereerste van de uitgewekenen en de Ansar, dus de muhajirin en de Ansar, en degene die hun volgde in de goede daden, Allah heeft welbehagen aan hen, dus Allah is tevreden met hen. En zij zijn tevreden met Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft voor hun tuinen in het paradijs bereid, waaronder door de rivieren stromen. En zij zijn daarin eeuwig levend. Dat is de geweldige overwinning. En wat is er beter dan dit? Te horen en erbij te zijn dat dit vers geopenbaard wordt en jou het paradijs door Allah subhanahu wa ta'ala beloofd is. Dit is waar iedere moslim naar streeft. En laat staan de metgezellen. Want zij zijn degene die hun levens hebben ingezet voor de islam. Die hun bezittingen hebben ingezet voor de islam. Die hun tijd hebben besteed aan de islam. Alles in de hoop om het paradijs van Allah subhanahu wa ta'ala te mogen bereiken. En hier wordt het hun beloofd. En het zijn ook de metgezellen die zij aan zij stonden met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die moeilijke tijden met hem meemaakten. En die tezamen met hem streden op de weg van Allah. En hun bezittingen en zichzelf opofferden voor Allah en zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zij zijn degene die naast hem liepen. Die naast hem sliepen. Die met hem aten. En de weledele metgezellen van de boodschapper sallallahu alayhi wa sallam worden tot op de dag van vandaag nog steeds geprezen. Elke keer als de naam van een metgezel genoemd wordt, dan wordt er gezegd radiyallahu anhu. Mogen Allahs welbehagen over hem neerdalen. Het is een dua die deze grootste generatie heeft verdiend. En het is ook de generatie die de prijzing van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te horen heeft gekregen. Hij zei sallallahu alayhi wa sallam, de beste generatie is mijn generatie. Daarna de generatie die erna komt en daarna de generatie die daarna komt. Dus steeds in gradaties dalen de generaties in rang. En de generatie van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is de hoogste. Dus zij, de metgezellen, vertegenwoordigen de beste generatie. En het betaamt de moslim dan ook niet, het past de moslim niet om minachtend te spreken over de metgezellen. De metgezellen die geprezen zijn, zoals ik net heb aangewezen, door Allah subhanahu wa ta'ala en de profeet. Wie zijn wij om de metgezellen te bekritiseren? Of om te twijfelen over hun imaan? Het past ons niet om dat te doen. Toen Omar ibn al-Khattab kwam te overlijden, stelde hij 6 mensen aan om uit hun midden een nieuwe khalif te kiezen. Een nieuwe leider van de moslims. En Uthman ibn Affan was een van die 6 metgezellen. En uiteindelijk werd hij het ook. Radiyallahu anhu. Zijn werkelijke naam is Uthman ibn Affan ibn Abil Aas ibn Umayyah. En hij is geboren in Ta'if. Uthman, die als de profeet sallallahu alayhi wa sallam gelijkenis vertoonde met Nabi Ibrahim alayhi salam. En de profeet Mohammed zelf, sallallahu alayhi wa sallam. En Abdullah ibn Hazm heeft gezegd: ik zag Uthman en nog nooit heb ik een man of vrouw knapper gezien dan hij. Uthman, radiallahu anhu, die groeide uit tot een zeer gerespecteerde en betrouwbare handelaar. Hij was bekend onder de mensen om zijn eerlijke handelswijze. En als hij handel deed en handel dreef met mensen, dan was hij daar altijd heel eerlijk in. En vanwege die eerlijkheid werd hij geliefd bij Quraysh en bij alle mensen, bij de Arabieren. En de moeders van het Arabisch Schiereiland, die waren gewoon om tegen hun kinderen te zeggen: ik hou van jou omwille van Ar-Rahman, dus van Allah, omwille van Allah, zoals Quraysh houdt van Uthman. Dus zo'n hoge positie had Uthman radiallahu anhu bij Quraysh. En Quraysh hield van hem vanwege zijn manieren, zijn gulheid, zijn schaamtegevoel die hij had, zijn verlegenheid en zijn goedheid. En zijn goedheden namen natuurlijk alleen maar toe toen hij de islam had geaccepteerd. Hij werd een nog betere mens. En Uthman radiallahu anhu, die behoorde tot de eerste mensen die de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepteerden. En hij was een van de eerste moslims. Toen Abu Bakr hem uitnodigde naar de islam, en zoals jullie net hebben gehoord, was Abu Bakr de eerste onder de mannen. En Abu Bakr was ook degene die Uthman uitnodigde naar de islam. Toen was hij een van de eerste die die boodschap accepteerde. Dus, beste broeders en zusters, Uthman ibn Affan, die de profeet sallallahu alayhi wa sallam in alle begindagen van de da'wah steunde, in de begindagen van de islam, van de verspreiding van de boodschap, steunde hij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met zijn bezittingen, met zijn rijkdommen. En hij offerde zelfs zijn leven op voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al van het begin van de tijd. Dus je ziet dat zodra zo'n metgezel de islam had geaccepteerd, de islam ook volledig in zijn hart was. Want iemand die net bekeert naar de islam, die moet nog Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leren kennen. Hij moet Allah leren kennen. Maar de metgezellen, omdat zij zo'n goede kennis hadden van de Arabische taal, sloot de imaan gelijk in hun harten. En het zat er gelijk in verankerd. En hun liefde voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was ongekend. De liefde die zij voor hem begonnen te kweken, was groter dan de liefde die zij ooit voor iemand anders hadden. Dus Uthman radiallahu anhu, die heeft ook vele moeilijkheden ondervonden tijdens het helpen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de da'wah. De wreedheden die de moslim moesten ondergaan, die Quraysh hun aandeed, en de boycott die zij gedaan hadden door niet met hun handel te drijven, dat doet een gemeenschap heel erg veel pijn. Als er niet handel gedreven kan worden, mensen kunnen geen eten kopen, geen handel drijven met vee en kleding en allerlei andere zaken die een mens nodig heeft om van te leven. Als jou dat niet meer gegeven wordt, dan wordt jouw leven heel erg erbarmelijk en moeilijk. Maar toch behoorde Uthman radiallahu anhu tot een van die mensen die deze beproevingen ondergingen. En toen de profeet sallallahu alayhi wasallam zag dat de moslims het zo zwaar hadden, toen gaf hij de opdracht om naar Abyssinië te emigreren. naar Habasha. Want hij wist dat daar een koning was die rechtvaardig was. En Uthman radiallahu anhu was de eerste die zijn biezen pakte en besloot naar Abyssinië te emigreren. Dus hij was de eerste muhajir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft over deze verzameling mensen die de hijra hadden gepleegd naar Abyssinië gezegd: mogen Allah hun vergezellen. Uthman was de eerste om te emigreren omwille van Allah naar de profeet Lut alayhi salam. En jullie weten dat profeet Lut alayhi salam vele eeuwen voor de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam leefde. Maar hij emigreerde ook vanuit zijn land waar hij woonde. Want de mensen waren heel erg bezig met verkeerde dingen. En walgelijke dingen. Toen Allah subhanahu wa ta'ala Lut alayhi salam de opdracht gaf om weg te gaan van het land, omdat het volk van het land een bestraffing zou ondergaan, is Lot gaan vertrekken. En heeft hij gehoor gegeven aan de opdracht van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo is het ook met Uthman, die vanwege die boycotten en die erbarmelijke situaties weg is gegaan, omdat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hem dat opdroeg. En Uthman ibn Affan, die had een bijnaam. Schrijf op. Zijn bijnaam was Dhu Nurayn. Dhu Nurayn. De bezitter van twee lichten. En waarom? Dit was vanwege het feit dat hij getrouwd was met twee dochters van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De eerste met wie hij getrouwd was Ruqayya radiallahu anha. Ruqayya was zijn eerste vrouw. En later, toen Ruqayya er niet meer was, heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een andere dochter van hem aan hem gehuwd. En dat was Umm Kulthum. Daarover straks meer inshallah. Toen de dag aan was gebroken dat de oproep werd gedaan om mee te doen met de slag van Badr. En zoals we weten zijn de mannen natuurlijk verplicht daar gehoor aan te geven. De gewapende strijd tegen Quraysh om de moslims en de islam te verdedigen. Toen wilde Uthman ibn Affan dolgraag meedoen. En hij wilde graag opkomen voor de islam en de moslims. Maar zijn vrouw Ruqayya was ziek. De dochter van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toen hij zich aanmeldde bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam om mee te doen met deze jihad. Toen zei hij: blijf jij thuis, want jouw vrouw is ziek. Voor jou vervalt de plicht van jihad. En ga zorgen voor jouw vrouw. Dus de slag van Badr heeft hij niet meegemaakt. Maar dit was met toestemming natuurlijk van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ondanks het feit dat hij niet meedeed met deze jihad, met deze oorlog, heeft hij toch een aandeel gekregen in de oorlogsbuit, alsof hij wel had meegestreden. En dit is ook de beloning die iemand toekomt wanneer hij een opdracht van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nakomt en gehoorzaamt. Want soms doen wij iets niet omdat het niet mag. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala en of de profeet sallallahu alayhi wa sallam het verboden hebben. En het is zwaar voor ons. Maar ook als wij iets laten omdat het haram is, krijgen wij daar ook beloning voor. En het laten van iets is makkelijker dan het verrichten van iets. Toen Zayd ibn Haritha naar Medina kwam met het goede nieuws dat de slag van Badr was gewonnen door de moslims, hoorde hij dat Ruqayya, de vrouw van Uthman ibn Affan, overleden was. En hij was daar erg bedroefd over. En Ibn Omar radiallahu anhu die zei hierover: wat betreft het achterblijven van Uthman ten tijde van de slag van Badr, hij was toen een tijd getrouwd met de dochter van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zij was ziek. En de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam die zei: jij hebt dezelfde beloning. Dus als hij bij haar zou blijven. Jij hebt dezelfde beloning als iemand die Badr heeft meegevochten. En jij hebt zijn aandeel in de oorlogsbuit. Dus Uthman radiallahu anhu die was natuurlijk zwaar getroffen door dit verlies. En hij verloor niet alleen zijn vrouw. Niet alleen daarom was hij bedroefd. Maar hij verloor ook zijn band als schoonzoon met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dat deed hem ook nog meer verdriet. Maar genadig als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was. En omdat hij zoveel goedheid in Uthman radiallahu anhu zag. Heeft hij gezegd dat hij een andere dochter aan hem zou aanbieden. Dus toen na enkele jaren volgens de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. Deze edele vrouw Ruqayya kwam te overlijden. Heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hem de hand gegeven van Umm Kulthum. Zijn andere dochter. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toen ook Umm Kulthum enkele jaren later overleed. Die zei tegen de metgezellen. Zoals Ali radiallahu anhu heeft overgeleverd. Zorg ervoor dat Uthman trouwt. Bij Allah. Als ik een andere dochter zou hebben. Dan zou ik haar ook geven aan Uthman. Bij Allah. Als ik 40 dochters zou hebben. Dan zou ik ze 1 voor 1 aan Uthman willen huwen. Dus een grote metgezel. En een grote voorbeeld voor ons. Dhu Nurayn. En dit is hoeveel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hield van Uthman. En ook zoveel vertrouwen in hem had. Dat hij zijn dochters aan hem huwde. En Uthman radiallahu anhu was een oprechte taqi. Iemand met taqwa. Hij streefde altijd naar de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij deed ook echt alles om zich in te zetten op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij gaf zijn bezittingen. Hij gaf zijn tijd. Hij gaf zijn moeite en energie. En hij was altijd bezig voor Allah subhanahu wa ta'ala. Er was bijvoorbeeld een waterbron in Medina. Deze waterbron was het bezit van een Joodse man. En deze Joodse man, die had dat water in die put, in die bron, in zijn bezit. En als er mensen waren die wilden drinken uit die bron, dan moesten ze daarvoor betalen. En deze Joodse man, die zag deze bron ook als een inkomstenbron voor hem. Dus hij kon er geld mee verdienen. En het water werd niet weggegeven, tenzij daar een grote bedrag voor betaald werd. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die stond op een dag voor zijn metgezellen en hij vroeg. Wie wil de bron van Rumah, dus dat was deze bron, kopen in ruil voor een bron in het paradijs die Allah subhanahu wa ta'ala hem zal geven. En het was hier Uthman radiallahu anhu die deze kans greep. En hij wilde deze bron kopen. Dus de Joodse man die was eigenlijk niet bereid om die bron aan hem te verkopen. Maar hij gaf hem een hele dure prijs. En hij zegt, als jij mij 12.000 dirham geeft, dan is de helft van deze put voor mij en de andere helft is voor jou. Dus ze spraken af dat 1 dag de put van Uthman was en 1 dag van de Joodse man. En Uthman radiallahu anhu die betaalde 12.000 dirham. En zo had hij de ene dag en de andere dag de put. Deze bron. Maar op de dagen dat de bron onder het eigendom viel van de Joodse man, moesten de mensen die daaruit wilden drinken nog steeds betalen. Maar op de dagen dat Uthman hem had, mochten de mensen gratis drinken. Dus wat kreeg je? De mensen gingen alleen op de dagen dat de put van Uthman was, daar naartoe om te drinken. Totdat deze Joodse man daardoor failliet raakte. En hij zei tegen Uthman uiteindelijk, neem jij de put maar. Want ik heb verlies geleden met deze transactie. Met deze handel, met jou die ik heb gedreven, heb ik verlies geleden. Ondanks dat hij dacht, ik heb de put 1 dag wel, 1 dag niet. Ik kan alsnog winst hieruit halen. En ik geef hem een dure prijs. Maar toch heeft hij uiteindelijk verlies geleden. En barmhartig als Uthman was, heeft hij deze Joodse man nog steeds 8.000 dirham gegeven. En de put voor zichzelf genomen. En de mensen daar gratis voor altijd uit laten drinken. Uthman radiallahu anhu is door de profeet sallallahu alayhi wasallam meerdere keren het paradijs beloofd. Dit was natuurlijk de eerste. Wie deze bron koopt, zei Mohammed sallallahu alayhi wasallam, zal voor Allah een bron in het paradijs krijgen. Dat was de eerste belofte. En vanwege het opofferen van het bezit hoopte zij inderdaad die beloning te krijgen. En dat was wat de moslims dreef. En dat is eigenlijk nog steeds wat de moslims moet drijven om het goede te doen. Het feit dat Allah ons belooft met beloningen. Als er bijvoorbeeld overgeleverd is, een overlevering die vandaag de dag nog steeds bekend is en gebruikt wordt. Dat wanneer jij een huis bouwt voor Allah subhanahu wa ta'ala, een moskee bouwt voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat jij van Allah subhanahu wa ta'ala in het paradijs een huis krijgt. Dan is dat iets waar wij naar moeten streven om te doen. Het is niet niks. En misschien kun je niet één hele moskee in jezelf, met jezelf bouwen, alleen. Maar heb je daar hulp bij nodig? Of kun je maar een deel aan sadaqa geven aan de moskee? Dan doe je dat. Want je hoopt op die beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat jij meehelpt in het bouwen van een van zijn huizen. Dus Othman, die was inderdaad bereid om zoveel op te offeren voor de islam. En toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam op een dag vroeg wie bereid was om zijn rijkdom te geven en uiteindelijk het paradijs te verkrijgen in het hiernamaals, toen was het Othman die als eerste opstond en zei: ja Rasulallah, ik geef u 100 kamelen die helemaal klaar zijn, die helemaal gereed zijn en bepakt met alles wat nodig is. En toen vroeg de profeet sallallahu alayhi wa sallam nog een keer: wie is bereid om zijn bezit te geven omwille van Allah? En toen was het wederom Uthman radiyallahu anhu die opstond en zei: ja Rasulallah, 200 kamelen voor u, helemaal kant en klaar, met de voorraad van alles wat u nodig heeft bij een kameel. En ten derde male was het Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die vroeg: wie is bereid om zijn bezit te geven omwille van Allah? En wederom, voor de derde keer, stond Uthman radiyallahu anhu op. En hij zei: ja Rasulallah, 300 kamelen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, compleet gereed gemaakt. En toen kwam de profeet sallallahu alayhi wa sallam richting hem. En hij zei: niets zal Uthman schade toebrengen na deze dag. Dus niets meer zal Uthman vanaf die dag meer schade. En Abdurrahman ibn Samura, die overlevert: Othman kwam bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam met 1000 dinar, 1000 goudstukken. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam het leger van Osra aan het klaarmaken was, en dat was het leger dat ging strijden in Tabuk, hij strooide die 1000 dirham vervolgens in zijn schoot. En Abdurrahman die zei: ik zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam hierop met zijn hand door zijn schoot gaan en hij ging er 2 maal doorheen. En hij zei op dit punt ook hetzelfde wat hij toen zei bij het vorige verhaal: alles wat Uthman na vandaag doet zal hem niet meer schaden. Dus zou hij nog zondes plegen of fouten begaan, dan zal het hem niet schaden vanwege deze grote goede daad die hij verricht had. Uthman radiyallahu anhu is de persoon waarover Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat hij de meest verlegen persoon is. De persoon die de meeste schaamte kent. En we weten allemaal dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat schaamte een onderdeel is van iman. Een onderdeel van het geloof. Schaamte is goed, zegt hij sallallahu alayhi wa sallam. En goedheid leidt naar Jannah. Leidt naar het paradijs. Dus schaamte is een eigenschap die alle moslims zich eigen moeten maken. Het is belangrijk om nederig te zijn. Om ingetogen te zijn. En ootmoedig. Ootmoedig is de tegenstelling van hoogmoedig. Hoogmoed past absoluut niet bij een moslim. Wat voor status hij ook heeft binnen de gemeenschap. Al bekleedt hij een hoge functie. Het past hem niet om hoogmoedig te zijn. Al is hij rijk, het past hem niet om hoogmoedig te zijn. Want een moslim weet dat alles wat hem overkomt en alles wat hij krijgt afkomstig is van Allah. De bezittingen die wij hebben zijn niet van ons. Zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus waarom doen wij nog steeds zo gierig om geld uit te geven voor de bouw van moskeeën? Wetende dat dit geld toch niet van ons is. Wetende dat wanneer wij doodgaan, dit geld niet met ons meegaat. En dit geld ons niet zal baten op Yawmul Qiyamah, wanneer de goede en de slechte daden worden afgewogen met elkaar. Het geld zal er niet voor zorgen dat dat in jouw kant van de weegschaal komt van goede daden. Het geld verdwijnt. Je laat het na aan je erfgenamen. En die gaan ermee aan de haal. Aisha radiallahu anha, die overlevert dat zij zich een keer in haar kamer bevond. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die was daar. En zijn kuit was ontbloot. En in een andere overlevering staat dat een stuk van zijn dijbeen was ontbloot. En toen kwam Abu Bakr het huis binnen. En hij vroeg om toestemming om binnen te komen. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die zei, kom maar binnen. En de situatie was zoals het was. Later werd er nog een keer aan de deur geklopt. En het was Omar radiallahu anhu die om toestemming vroeg om binnen te komen. En hij kwam naar binnen. En de situatie was zoals die was. De derde persoon klopte aan en vroeg om toestemming om binnen te komen. En het was Uthman radiallahu anhu. En hij kwam naar binnen. En toen deed Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn kleed over zijn been. En Aisha radiallahu anha die viel dat op. Want toen Omar en Abu Bakr binnenkwamen deed Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat niet. Maar toen Uthman binnenkwam bedekte hij ineens zijn been. En ze vroegen waarom deed je dat? Waarop het antwoord van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was. Moet ik mij niet schamen voor de man voor wie de engelen zich schamen? De engelen schamen zich voor Uthman vanwege zijn goedheid en nederigheid. Past het mij dan niet, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, om mij te schamen voor hem? Uthman radiallahu anhu, over hem is ook gezegd dat hij, wanneer hij zijn huis binnenging, hij bang was om zich te ontdoen van zijn kleding. Om zijn kleding af te doen. Hij was daar te nederig voor en hij schaamde zich daar te veel voor ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat het over hem overgeleverd is dat hij dat thuis niet deed en dat hij zich waste met zijn kleding aan. Zoveel schaamde hij zich. Uthman, radiallahu anhu, een van de beste metgezellen. Een van de mensen van Quraysh die kon lezen en schrijven. En hij was ook daarom een van de mensen die de Koran vastlegde. Die de ahadith vastlegde. Want Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zoals we weten, was analfabeet. Die kon niet lezen en kon niet schrijven. Dus het argument van heel veel mensen die de islam niet goed gezind zijn, die zeggen dat de Koran een boek is van Mohammed. Maar dat kan niet. Mohammed was analfabeet. En Mohammed wordt in de Koran aangesproken. Welke schrijver spreekt zichzelf aan in zijn eigen boek? Dat klopt niet. Het boek is afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. Geopenbaard door Jibril alayhi salam richting Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die het heeft laten vastleggen door zijn metgezellen die konden lezen en schrijven. En dus Uthman radiallahu anhu die kreeg heel vaak de opdracht van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam om datgene vast te leggen en op te schrijven wat hem op dat moment geopenbaard werd. En hij was daarom ook een van de beste Koran-kenners. Hij was immers direct erbij als een vers werd geopenbaard. Je zou zeggen dat van hem daarom heel veel Koran-versen en heel veel ahadith verzameld zouden moeten zijn. Maar dit is niet waar. Er zijn metgezellen die veel meer overleveringen hebben overgebracht dan Uthman ibn Affan. Van Uthman ibn Affan is maar bekend dat hij 164 overleveringen heeft verhaald. Waarom zou je afvragen, een man die altijd bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aanwezig is, die zou toch veel meer moeten kunnen vastleggen. Maar het is wederom vanwege zijn bescheidenheid en ingetogenheid, dat hij bang was dat hij bepaalde overleveringen door elkaar heen zou halen. En dat hij niet zeker ervan zou zijn dat hij het goed zou vastleggen en goed zou overbrengen. Dat hij heel veel overleveringen niet heeft verhaald. En zich alleen maar heeft beperkt tot deze 164. En dit zijn de kenmerken van een geweldige persoon die uiteindelijk werd gekozen als khalifa van de moslims. Als iemand die de erfenis van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam het beste kon doorgeven. En hij was ook een van de mensen die de bay'ah, de belofte, de gelofte van trouw heeft afgelegd. En Uthman radiallahu anhu, die wist het voor elkaar te krijgen om de islamitische staat, om de islamitische koninkrijk, het gebied weer uit te breiden. En gedurende zijn leiderschap ontstond er een fitna. En een fitna waar de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hem al voor had gewaarschuwd. Want zo is het verhaal van Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, die zei: de profeet sallallahu alayhi wa sallam ging een tuin binnen en hij gaf mij opdracht om de wacht te houden bij de poort ervan. Toen kwam er een man aan en die vroeg toestemming om binnen te komen, waarop hij sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: laat hem binnenkomen en geef hem het goede nieuws dat hij het paradijs zal binnentreden. En het bleek Abu Bakr te zijn die binnenkwam. Toen kwam er een andere man aan en die vroeg ook om toestemming om binnen te komen in de tuin, waarop hij sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: laat hem binnenkomen en geef hem ook het goede nieuws dat hij het paradijs zal bereiken. En het bleek Omar radiallahu anhu te zijn. En er kwam weer een derde persoon aan en die vroeg ook om toestemming om binnen te komen, waarop Mohammed sallallahu alayhi wa sallam even stil was. En hij zei: laat hem binnenkomen en geef hem het goede nieuws dat hij het paradijs zal binnentreden nadat hij getroffen zal worden door een beproeving. En het bleek Uthman ibn Affan te zijn, radiallahu anhu. En deze beproeving die bevond zich toen hij khalifa werd. En Uthman, toen hij dit antwoord hoorde, die zei: als hem dat overkomt, dan zal ik geduld hebben en vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. En wat gebeurde er? De mensen die ziek van hart waren en leugens begonnen te verspreiden over de schoonzoon van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de aanstichter van deze fitna was Abdullah ibn Saba. En men begon te zeggen dat hij, Uthman, geen goede leider was en dat hij niet regeerde volgens de Koran en de Sunna, en dat hij corrupt was en dat hij zijn positie misbruikte. En al deze leugens en nog veel meer mogen Allah Uthman radiallahu anhu verheffen boven deze leugens. En ze gingen hiermee door en door, totdat er een grote groep mensen ontstond die misleid werd door deze leugens. En deze grote groep mensen ging richting het huis van Uthman in Medina. En ze omsingelden het huis voor dagen. En de metgezellen die toen nog in Medina waren, die verzamelden zich om Uthman heen om hem te beschermen. En zo stuurde Ali ibn Abi Talib zijn twee zonen Hassan en Hussein om Uthman te beschermen. En Zubayr die stuurde zijn zoon Abdullah ook om Uthman radiallahu anhu te beschermen. Maar wat zei Uthman radiallahu anhu? Hij zei: ik sta niet toe dat het bloed van een moslim wordt vergoten omwille van mij. En ik beveel alle gelovigen om in hun huizen te blijven en niet dicht bij mij te komen. En niet alleen maar dat, hij had ongeveer 40 slaven die hij had kunnen gebruiken om zichzelf te laten verdedigen. Maar wat deed hij radiallahu anhu? Hij liet ze allemaal vrij en hij zei: ik laat jullie allemaal gaan omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit in de hoop dat er ook van hun kant geen bloed vergoten zou worden omwille van hem. En enkele mensen wisten de muren van Uthman te bereiken, van het huis van Uthman. En onder hen was Mohammed ibn Abi Bakr, de zoon van Abu Bakr. En daar stond hij klaar om Uthman te beschermen en te verdedigen. En op het moment dat er aan zat te komen, daarover overlevert Anas ibn Malik het volgende. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei, toen hij op de berg van Uhud stond samen met Abu Bakr en Uthman, dat de berg Uhud plotseling begon te schudden. En hierop zei hij tegen Uhud: hou je gedijst, hou je rustig Uhud, want niemand minder dan een profeet, een siddiq en twee martelaren staan op jou. Dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam had al aangekondigd dat Uthman radiallahu anhu een martelaarsdood zou sterven. En daar was dus het moment aangebroken, terwijl hij bezig was met het reciteren van de Koran. En de moordenaar van Uthman, die kwam bij hem en stak hem 9 keer. En hij zegt daarover, ik heb hem 3 keer neergestoken omwille van Allah. Want deze man dacht natuurlijk dat hij goed bezig was. Het was ook een moslim. Maar hij was er niet van overtuigd dat Uthman volgens de Koran en Sunna regeerde. Dus hij is zo ver gekomen dat hij bereid was om Uthman te doden, de khalifa, de leider van de moslims. En we zien tegenwoordig ook onder de moslims een grote fitna gaande. Moslims die geleerden niet respecteren. Moslims die denken dat geleerden maar alles uit hun duim zuigen. Ik zeg je 1 ding. Wees als Uthman. Wees nederig. En vergelijk jezelf met de positie van de geleerden. De mensen die hun hele leven hebben besteed aan het bestuderen van de Koran. Het bestuderen van het leven van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En jij nog maar net de deur van de discotheek achter je hebt dicht gedaan. En eventjes 2-3 dagen, 2-3 jaar lessen hebt gevolgd over de islam. En jij ineens denkt de positie te hebben bereikt boven de geleerden. Wees nederig. Zie de geleerden als mensen die deze umma redden. Redden van onwetendheid. Redden van het halal verklaren van zaken die haram zijn. En het verklaren van zaken die haram zijn als halal. Het zijn de geleerden die daar nu nog steeds onderscheid in maken. En die dat nog steeds voor de umma verduidelijken. Niet een of andere kleuter die net uit de discotheek komt. Kijk goed naar jezelf en wees kritisch. Uthman, radiallahu anhu, de man die alles wat hij had uitgaf op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo'n iemand is pas geschikt als leider van de moslims. En zelfs toen hij leider was, bleef hij nederig. En vanwege deze simpele fitna die destijds ontstond, is hij, radiallahu anhu, vermoord als martelaar, terwijl hij de Koran aan het reciteren was. Uthman, radiallahu anhu, een van de allerbeste metgezellen. Een van de metgezellen die gezien kan worden als de secretaris van de profeet, sallallahu alayhi wasallam, die bedreven was in de Koran, maar een ontzettend grote mate van godsvrucht had. En hij vreesde overleveringen verkeerd te verhalen en heeft zich daarom maar beperkt tot een klein aantal. Toen Uthman ibn Affan werd neergestoken aan het einde van zijn leven, toen zei hij: niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve u. Verheven zij u. Waarlijk, ik behoor tot de onrechtplegers. O Allah, waarlijk, ik zoek toevlucht tot u en vraag u om hulp in al mijn zaken. En ik vraag u mij geduld te schenken en deze beproeving te doorstaan. Uthman, radiallahu anhu, die zoveel eigenschappen heeft die ik eigenlijk zo tussen nu en dan er tussendoor wil noemen. Maar het verhaal loopt daardoor niet lekker door. Mijn excuses daarvoor. Maar er valt zoveel te vertellen over Uthman, radiallahu anhu, dat ik woorden tekort kom. En ik doe hem tekort met zo'n korte lezing over hem, echt waar. Maar ik probeer mijn best te doen om zoveel mogelijk aan jullie door te geven. En ik ben aangekomen aan het einde van mijn lezing. Nadat hij stierf, doorzochten de mensen zijn bezittingen en troffen daar een gesloten kist aan. En ze maakten deze kist open en vonden daarin een brief waarin het volgende was geschreven. Dit is het testament van Uthman. In de naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle. Uthman ibn Affan getuigt dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, zonder deelgenoten. En hij getuigt dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is. En hij getuigt dat het paradijs waarheid is. En dat Allah degene die zich in de graven bevinden, zal opwekken op een dag waaraan geen twijfel is. Waarlijk, Allah verbreekt zijn belofte niet. Dit is de overtuiging waarna Uthman ibn Affan heeft geleefd en waarop hij is gestorven en waarop hij opgewekt zal worden met de wil van Allah. Dit was hetgeen wat in zijn testament stond. Niets anders dan de getuigenis van de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala en dat hij daarin geloofde en dat hij daarin leefde. Dat hij leefde met la ilaha illallah. Nog een paar kleine dingen over Uthman ibn Affan. iets wat Ibn Omar overlevert. En hij zegt, in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam spraken wij regelmatig over wie de beste onder de mensen waren. En we kwamen dan altijd uit op Abu Bakr. Daarna Omar ibn al-Khattab en daarna Uthman ibn Affan. Mogen Allah tevreden zijn met hun allen. En tot slot, Ibn Mohab overlevert dat de man uit Egypte de bedevaart kwam verrichten. Toen hij een groepje mensen zag zitten, vroeg hij, wie zijn deze mensen? En er werd geantwoord, het zijn Quraysh. En hierna vroeg hij, wie is de oude man tussen hen? En zij antwoordde, dat is Abdullah ibn Omar. En hij riep, o ibn Omar, ik zal je een vraag stellen waarop ik antwoord wil. Wist jij dat Uthman ibn Affan weg was gevlucht op de dag van Uhud? En hij antwoordde ja. En de man zei, wist je dat hij niet aanwezig was bij de slag van Badr? En hij antwoordde wederom met ja. En de man zei, wist je dat hij niet aanwezig was bij de eed van de trouw die onder de boom werd afgelegd, de eed van de Ridwan? En toen antwoordde de man, antwoordde Ibn Omar, ja. En de man riep toen uit, Allahu Akbar, met een denigrerende toon. En Omar, Ibn Omar, die zei, kom eens hier. Dan zal ik je duidelijk maken hoe de zaken precies in elkaar zitten. Want deze man was kennelijk ook op de hoogte van de roddels die over Uthman ibn Affan destijds werden verspreid. En Ibn Omar was er toen om die roddels even recht te trekken. Om de roddels even onderuit te halen. En dat is wat de geleerden tegenwoordig ook doen. De onzekerheden en de shubuhat, de twijfelachtige zaken, korte metten meemaken. Zodat de moslim umma in zekerheid kan leven. En in rust, zonder fitna. Ibn Omar die zei, kom eens hier, dan zal ik je duidelijk maken hoe de zaken in elkaar zitten. Wat betreft het vluchten op de dag van Uhud, ik getuig bij Allah dat Allah hem dit heeft vergeven. En dat dit van hem is weggewist. Wat betreft zijn afwezigheid tijdens Badr, dit was omdat hij getrouwd was met de dochter van de boodschapper, sallallahu alayhi wa sallam, en zij destijds ziek was. De boodschapper van Allah, sallallahu alayhi wa sallam, zei toen tegen hem, jou komt dezelfde beloning toe als degene die Badr heeft bijgewoond, en ook zal jij deelnemen in de oorlogsbuit. Blijf bij je vrouw. En wat betreft zijn afwezigheid bij de eed van Ridwan, als er iemand was die meer aanzien had binnen Mekka, dan had hij, sallallahu alayhi wa sallam, hem in zijn plaats gestuurd. Uthman. Maar omdat er niemand was, niemand als hemzelf, sallallahu alayhi wa sallam, stuurde hij Uthman erop af. En de eed van trouw onder Ridwan, die vond pas plaats nadat Uthman was vertrokken van Mekka. Dus de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam, die wees toen naar zijn rechterhand. En die zei, dit is de hand van Uthman. En sloeg daarmee in op zijn andere hand. En zei, deze is voor Uthman. En Ibn Omar radiallahu anhu, die zei tegen de man, en nu mag je hiermee met deze informatie vertrekken. Dus al die leugens die over Uthman werden verteld. En die hij nog een keer aan Ibn Omar wilde bevestigd krijgen. Die werden van de tafel geveegd. Korte metten meegemaakt. En de fitna die was voorbij. Maar helaas heeft het wel het leven van Uthman gekost. Kijk waar fitna ons allemaal naartoe kan leiden. Dus wees erop behoed. Wees behoedzaam en let op dat je daar niet ook in vervalt. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.